Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Meijer en van Amersfoort, de podcast. Dat was heel smoel. Ja. Ik ben Sarah.
Ik ben Alexander.
En vandaag gaan we het hebben over Jeanne d'Arc of Joan of Arc.
De Maagd van Orléans.
De Maagd van Orléans, geschilderd door, of het is eigenlijk een gravure. Ik weet niet wat dat precies inhoudt. Soort van geschilderd door Albert Lynch. En gaan we er Joan of Jean noemen in de hele podcast?
Ja.
Ze heet Jean. Jeanne d'Arc. Jean is heel vaak afgebeeld. Ja.
Een gravure is een techniek waarbij een metalen plaat of doos wordt bewerkt met behulp van een graveerhulpmiddel. Dit scherpe gereedschap maakt diepe lijnen en vervolgens wordt geïnkt, wat onder hoge druk wordt samengedrukt. De afbeelding uit deze techniek is zeer scherp.
Oké, dus het is in heel veel laagjes. Een soort van zeefdruk, maar dan met metalen
ja,
platen.
Ja, dat is het.
Als in geen zeef, maar... Oké, een soort stempels.
Wat Albrecht Dürer doet.
Ja, maar dan dat... Want bij dit schilderij... En wederom, je kunt hem op Instagram zien. Volg hem daarom op Instagram. Want dan kun je van tevoren zien waar we het over hebben. Het is zeg maar ingekleurd, onerbiedig gezegd. Het is niet een lijntekening zoals Albrecht Dürer. Maar Albert Lynch is geboren in 1860 en heeft geleefd tot 1950. An old man. Maar hij was de zoon van een Peruaanse handelaar.
Ja.
Hoe die Lynch heet is een secundaire
vraag. Ja, want dat is wel een hele Amerikaanse achternaam, toch?
Een Duitse achternaam, denk ik.
Echt? Oh, want omdat je zo... Ja, David Lynch, maar...
Maar misschien... En die filmmaker?
Ja, dat is David Lynch.
Is dat David?
Ja.
Maar hij is geboren in Duitsland. En zijn moeder was een Duitse dochter van een kunstenaar. Maar misschien dat de achternaam gewoon heel erg verduidst is.
Oh ja.
Dat het gewoon een hele andere achternaam was toen zijn vader geboren werd, zeg maar. En dat hij...
Lopez.
Ja, ze van Lopez, wat? Lynch, ja? Ja. Want dat heb je wel vaker, dat...
Ja, dat
heel het... erg verbasteren in een ander land.
Ja, precies.
Maar hij is dus in Duitsland geboren.
Ja.
En toen hij, ik weet niet hoe oud hij precies was, is hij naar Frankrijk verhuisd, zeg maar, met de hele familie.
Ja.
En daar is hij dan verder opgegroeid. En hij is ook in Parijs naar de kunstacademie gegaan.
Oh.
En jij hebt net al even gegoogeld wat hij verder heeft gemaakt qua werk. En het... Ik vind het licht neigen naar huilende zigeunerkindjes.
Ja, dat.
En maar een beetje dan... van die suffe mooie vrouwenportretten. Terwijl ik vind deze van Jean.
Ja, die is echt super.
Die vind ik echt heel mooi.
Ja, die vind ik ook heel mooi.
En dan meteen het intermezzo boven de bank, jee of nee.
Zeker.
Ik zou deze in mijn huis ophangen.
Ik ook. Zou ik oprecht. Wij hebben een hele donkerblauwe muur. En een zwarte bank. En daar zou dit echt super mooi boven hangen.
Misschien moet ik Jean gewoon boven mijn bed hangen.
Ik weet, ja, het is echt mooi. De rest ziet er allemaal een beetje uit als...
De rest, ik vind de rest heel erg uit de toon vallen.
Ze zouden allemaal op de Titanic kunnen zitten, zeg maar. Ja, in first class.
Ja. En misschien is het ook, want zij heeft op het portret een harnas aan. We komen zo even bij de levensverhaal, maar eerst even de visuals. Ze heeft een harnas aan en een zwaard vast.
Ja.
Ze staat voor, ik denk dat dat de kerk van Orléans is. Het is een gotische kathedraal waar ze voor staat. Ze heeft een witte vlag vast en op bijna alle afbeeldingen van haar, zeg maar ook in het heetst van de strijd, heeft ze een hele grote witte vlag vast. En misschien dat er wel iets op staat van, want ze riep de hele tijd dat ze Gods zegen hadden of weet ik veel wat.
Ja.
Want hij wappert natuurlijk hier goed genoeg dat je niet de hele tekst kunt zien. En het is een lettertype wat al moeilijk te identificeren is. Ik denk wel dat het de kathedraal van Orléans is.
De kathedraal van Orléans, de Notre Dame.
De Notre Dame de Orléans.
Ja.
Maar ze staat in een veld van witte lelies. En daar komen we straks dan op. Bij de Maagd van Orléans.
Oké.
Dus eigenlijk wordt haar levensverhaal verteld in dit schilderij. Want ze heeft een harnas aan. Ze heeft voor de tijd, zeker als je er zijn andere schilderijen ziet. Vrouwen hadden toen heel lang haar.
Ja.
En niet alleen, zeg maar, toen Jean leefde, want die is in 1412 geboren en in 1431 overleden. Maar ook toen dit geschilderd werd in 1920. Dat is net voordat kort haar hip werd. En toen hadden vrouwen echt meestal haar tot op hun kont, wat zeg maar helemaal opgestoken was, zeg maar.
Ja, terwijl precies. Zij ja, een echt soort zo'n, van zo'n
korte bob met een pony, wat nu gewoon een hip guitig kapsel is.
Ja.
Maar voor de tijd waarin zij leefde en waarin het schilder of de gravure gemaakt is, zij moest eruit zien als een jongetje. Daar komen we zo op.
Ja. Hey, wat drinken we hierbij?
Oh, we zijn helemaal vergeten iets te drinken.
Oh my god.
Duitse wijn. J. Meijer.
Goeie naam. Familie?
Absoluut.
Oké.
Okay. Dit is mijn wijnmerk. Ja. Welkom bij Meijer en van Amersfoort, de wijnpodcast. Dit is mijn wijn. Mijn zusje heet ook nog J. Meijer.
Ja, precies.
Het is een Pinot Blanc. Een Pfalz. Het komt uit Pfalz.
Pfalz.
En je moet hem net iets boven koelkasttemperatuur serveren van het etiket. En de food pairings. The wine is ideally paired with asparagus, chicken and fish dishes. Enjoy it also as a perfect chat wine.
Nou, laten we nu
de vorige keer was hij ook lekker alleen.
Dat was solo wine. En dit is een chat wine.
Ook lekker
wine.
Solo, maar hier kun je bij kletsen.
Nou.
Dus die andere, die was niet zo lekker.
Nee, dat was...
Deze, hebben wij die hier in de podcast al eerder gehad?
Deze?
Ja?
Nee, ik denk het niet.
Ik heb hem wel eens eerder gehad en ik vind hem heel lekker.
Okay.
Maar op de een of andere manier, ik dacht dat Duitsers en Oostenrijkers alleen maar van die meerzoete vrouwenmilk maakten.
Nee, niet per se.
Maar ik ben er het laatste jaar of twee achtergekomen dat mijn favoriete wijn is Duitse wijn.
Ja, dat is witte wijn. Een Riesling of zo.
Ja, Duitse en Oostenrijkse witte wijn vind ik de lekkerste witte wijn. ASMR.
Goed. Als we nu ook nog een ASMR proost kunnen maken, dan ben ik helemaal blij.
Wauw.
Cheers.
Ik vind hem wel lekker.
Ja, is lekker, ja.
Goeie toeling. Dit is tevens de allerslechtst geïnformeerde wijncursus die je zou kunnen volgen.
Ja, het is lekkere witte wijn.
Deze witte wijn is lekker.
Heerlijk.
Maar toen Jean een jaar of 7 was, zag zij, of we het nou visioenen noemen, of misschien had ze wel gewoon echt gesprekken met de engel Michael en anderen. Als je dat nu zou hebben, word je lineair recta opgesloten.
Ja.
Dat is ook trouwens als Jezus terug zou komen.
Ja, stel dat dat echt gebeurt.
Misschien zit hij wel in een gesticht nu, weet je wel?
Ja, ja, van die mensen die zeggen dat ze Jezus zijn.
Volgens mij zijn er genoeg mensen te vinden in het gesticht die zeggen dat ze Jezus zijn.
Ja.
Maar ze had gesprekken met de aartsengel Michael. Die hebben we ook al wel eens in een andere podcast genoemd. Lucifer was ook een aartsengel. Ja. Dat was de mooiste aartsengel. Michael.
Daar hebben we ook een hele aflevering aan gewijd.
Aan Michael?
Nee, aan Sexy Lucifer.
Sexy Lucifer. Michael is ook wel in de meeste afbeeldingen redelijk sexy Michael. Hij vertelt Maria ook dat ze zwanger is, toch?
Ja. Ja, of zo Gabriel.
Dat zou kunnen.
Aartsengel, Gabriel,
maar Michael. Al die boys zijn met druk, want Michael is ook de engel die de draak verslaat. En de patroonheilige van Gent.
Oh.
Gent.
Oh, daar gaan we binnenkort naartoe.
Nou, hij staat voor de kerk. En op een heleboel andere dingen staan draken.
Ja, dat klopt.
Maar Michael en de andere mensen die zij spreekt vertellen haar dat ze uitverkoren is om Frankrijk te redden. Een kleine backstory, zonder te veel details, want die weet ik ook niet.
Ja.
Want daar kun je volgens mij een podcastserie van 400 afleveringen mee vol lullen.
Ik denk het ook.
Frankrijk en Engeland
Geen hebben, vrienden.
As long as humanity can remember, ruzie met elkaar. Tot de Eerste Wereldoorlog, toen zijn ze opeens homies gegaan.
Ja.
En sindsdien is vriendschap. Daarvoor niet. Nooit. Maar in Noord-Frankrijk zaten de Engelsen.
Bretagne?
Onder andere. Oh. Maar ook Parijs en Orléans waren, zeg maar...
Ik weet niet, waar ligt Orléans? Ik weet
het niet. Recht onder Parijs.
Ja.
Ik denk dat het een uur of anderhalf rijden is van Parijs.
Okay.
Maar echt recht naar beneden, volgens mij.
Okay.
Maar daar zaten dus de Engelsen.
Ja.
En in tegenstelling tot hoe ons brein nu werkt... Nu zijn landen overzichtelijke landen. Maar we zijn hier balsdiep in de middeleeuwen.
Mm-hmm.
Je had een soort van staten met heren en weet ik veel wat. En zo'n land is zo groot en communicatie is natuurlijk veel minder... overzichtelijk ja. dan nu, dat in de ene hoek van Frankrijk vindt, volgens mij de hertog van Bourgogne, is de baas. En in een andere hoek is iemand anders de baas. Die zijn het niet met elkaar eens over wie de troonopvolger is.
Ja.
Een van de opties is het mogelijk buitenechtelijke kind van de huidige, toen huidige koning, Prins Charles. De Dauphin. Laten we hem de Dauphin noemen.
Ja.
Klinkt, want Prins Charles klinkt erg Brits.
Ja. Voor
deze anti-Britse vibe. Maar zij hoort van de Engel dat zij Frankrijk gaat verlossen. En ze is dan nog een klein meisje. Maar niet heel veel later, want ze is dus in 1412 geboren.
Ja.
En in 1429 gaat ze uiteindelijk op pad, maar dan is ze al een paar jaar bezig met mensen overtuigen dat ze echt een engel heeft gesproken.
Ja.
En dat zij als meisje uitgekozen is door God om dit te gaan doen.
Ja, precies.
Dat had wat overredingskracht nodig bij wat stoere mannen. Maar uiteindelijk had ze wat ridders gevonden die met haar mee op pad gingen. En hebben zij... samen met nog wat andere mensen... haar verkleed als jongen.
Mm-hmm.
En gezorgd dat ze een paard had en een zwaard. En weet ik veel wat. Heeft wat basic zwaardvecht... lessen gehad. Het is net Game of Thrones.
Ja.
Dat je met die ene man... lekker zwaardvecht cursus hebt.
Of Mulan.
Die heb ik nooit gezien.
Oh. Het
spijt me.
Ja, dat is een meisje die als jongen... in het leger van China gaat.
Maar de reden... dat uiteindelijk geloofd wordt dat zij uitverkoren is... is omdat er een soort van prophecy was. Wat is een prophecy in het Nederlands?
Een voorspelling.
Professie.
Ja, een voorspelling.
Die onder andere aan Merlijn wordt toegeschreven.
Oh,
en dan denk je, Merlijn, leuk. Maar Merlijn is inderdaad die ene van koning Arthur die tovenaar was.
Ja.
Dan wel niet bestond, maar dat... kunnen we ook over Michael zeggen.
Ja.
Dus hè, wie zijn wij?
Het was trouwens Gabriel die het nieuws aan Maria bracht.
Maar die prophecy is dat één vrouw Frankrijk om zeep helpt.
Mm-hmm.
En een maagd Frankrijk redt. De vrouw die Frankrijk om zeep helpt is de voormalige koningin. Die er een puinhoop van heeft gemaakt.
Ja.
En deze maagd komt Frankrijk redden van de verdoemenis.
Okay.
Maar er is dus oorlog met Engeland. Zoals honderden jaren daarvoor en honderden jaren daarna. En Jean leidt uiteindelijk een leger. Als, hoe oud is ze dan?
17.
Als 17-jarig meisje, verkleed als jongen. En raakt ook gewond, maar gaat gewoon stug door.
Mm-hmm.
Pijl in de schouder, maakt niet uit. Pijl in je bovenbeen.
Gewoon gaan.
En op de schildering heeft ze altijd een wit paard. En dan een glimmend harnas. En een wit schild. Of een witte vlag.
Ja.
En heel vaak heeft ze ook een soort van... ik weet niet of dat custom was. Of dat het is om toch een soort van vrouwelijke touch... aan de portretatie te geven.
Mm-hmm.
Maar heeft ze een soort van... doek onder haar harnas uithangen. Als een soort van rok. Terwijl ze nooit vrouwenkleren aan had. Dus.
Nee.
En het is niet heel praktisch en volgens mij ook niet standaard om een soort van gewaad onder je harnas uit te hebben hangen. Lijkt me niet heel handig bij het paardrijden, zeg maar.
Misschien wel voor de schilders.
Ja,
dat het toch nog iets,
dan iets vrouwelijker en misschien esthetischer.
Ja, dit bedoel je. Ja.
Maar uiteindelijk doet Frankrijk win-win-win tegen de Engelsen. En wordt de Dauphin gekroond.
Ja.
En dan zou je denken, hij is haar eeuwig dankbaar. But no, no, no.
Nee.
Hij gaat daarna op sommige onderwerpen, zeg maar, zo diplomatiek doen.
Ja.
Terwijl zij wil verder vechten voor Frankrijk. En dat wil hij niet, want hij heeft zoiets van shit in the pocket. Zolang zij in die hoek zitten, lekker laten zitten.
Ja.
En zij wordt uiteindelijk gevangen genomen. Volgens mij door de Engelsen. En dan zou je denken van, hij komt haar redden. Want ze is de maagd van Orléans. Maar ook toen zij nog leefde, waren de meningen verdeeld over of zij Frankrijk gered heeft.
Of kapot
gemaakt. Of een soort van, nee, niet kapot gemaakt. Maar of zij, zeg maar, de heldin is.
Ja.
Of een ketter.
Oh ja. Oh, maar uit die profetie was zij sowieso niet degene die Frankrijk ten onder gebracht heeft.
Nee.
Dus niet dat mensen dat dachten.
Nee.
Dat was wel duidelijk wie dat was, zeg maar. Ja, oké.
Maar hij is daar dus zat en ze wordt gevangen genomen en hij komt haar niet redden of bevrijden of wat dan ook.
Ja.
En dan wordt ze verhoord en dan wordt ze beschuldigd van ketterij en crossdressing.
Oh ja, en welke was dan de heftige van de twee?
Volgens mij waren ze allebei goed strafbaar.
Oh, okay.
Maar de ketterij is dat ze gesprek heeft met een aartsengel.
Ja.
En dat lijkt me full-blown Jesus in je hart. Maar wie ben ik? Het feit dat ze veroordeeld wordt ook voor crossdressing. Dus dat ze zich als man verkleedt. Dat deed ze voor haar eigen veiligheid. En dat is de enige reden dat ze dat deed.
Ja, ridders waren gewoon mannen. Klaar.
Ja. En om, volgens mij wisten een heleboel mensen wel dat het een meisje was.
Ja.
Maar sowieso is armor niet echt
voor vrouwen
womanly shaped, maar. En heeft ze door dat te doen, zeg maar, Frankrijk echt meerdere gevechten laten winnen. Want ze is van 29, volgens mij tot en met 31, heeft ze allemaal slagen, gevechten gewonnen.
Ja.
Maar uiteindelijk wordt ze hier dus voor veroordeeld en eindigt ze op de brandstapel.
Ja, ja.
En overlijdt ze dus op, wat is ze dan, 19-jarige leeftijd in 1431. En ik dacht altijd, zij is heel snel heilig verklaard.
Ja, dat dacht ik ook.
Want ze is wel heilig verklaard, maar ze is pas in 1920 heilig verklaard.
Oh.
En toen dacht ik, maar voor wat eigenlijk?
Ja.
Want kijk, dat je als een soort van heldin van Frankrijk gezien wordt, prima. Maar volgens mij zijn de eisen voor heilig verklaard worden best wel streng.
Dat gaan we opzoeken.
Als in dat,
want ik denk het ook
bewezen tussen
aanstekens. Ja, dan moet ook je lijk, zeg maar, na 20 jaar nog hetzelfde uitzien en zo.
En er moeten getuigen zijn van jouw onverklaarbare daden.
Ja.
Denk van, kijk, voor hetzelfde geld was ze gewoon schizofreen.
En een goede vechtersbaas.
Een beetje zelfvertrouwen is het halve werk, zeg maar. Zij denkt dat God aan jouw kant staat. Wie zijn wij om te zeggen dat het niet zo is, zeg maar. Dus ik weet niet precies waarom ze heilig verklaard is. Maar ik denk dat ze er zelf erg gelukkig van was geworden. Omdat ze zwaar diep in de heer was.
Ja, even kijken om te zijn. Eerst en vooral moet de persoon in kwestie overleden zijn.
Check.
Je kan bij leven niet officieel heilig verklaard worden. Er moet een officieel verzoek tot kerkelijke erkenning van een gelovige worden ingediend bij de plaatselijke bisschop.
Mag ik niet een verzoek indienen met heilig?
Nee, ik denk
wat het erg.
Als de paus dat erkent, wordt iemand zalig. Als er 2 mirakelen aan iemand worden toegeschreven, kan de persoon na goedkeurend advies van de congregatio
officieel door de paus tot heilige worden verklaard.
Maar is ze dan heilig of is ze zalig?
Hij is dan heilig voor de hele kerk. Zal ik eens zoeken waarom Jeanne d'Arc heilig is?
Ja.
Waarom is Jeanne d'Arc heilig verklaard? Dankzij haar devotie werd ze een voorbeeld voor veel katholieken en werd door de Franse bevolking als een soort volksheld beschouwd. Dit leidde ertoe dat Jeanne in 1909 zalig werd verklaard en in 1920 volgde een heiligverklaring. Dus,
maar, mind you,
alleen maar de
zij devotie. Is door christenen op de brandstapel gelegd.
Ja, maar...
Omdat ze twee in hun ogen verschrikkelijke dingen had gedaan, waarvan eentje... is waar de helft van de mensen heilig van wordt verklaard. Is praten met een engel.
Ja.
En de andere is meer een soort van praktische activiteit... dan dat ze nou als man door het leven ging.
Ja. Ja, verder staat er hier niet echt iets over. Gezuiverde naam. Oh ja, hier heb je een hele geschiedenis...
Maar weet je wat ik wel grappig vind? Daar moest ik aan denken toen ik dit aan het schrijven was. Je hebt zo'n beweging die vinden dat er in musea voornamelijk blote vrouwen hangen.
Mm.
En van, misschien moet je een keer naar de
Sixtijnse
kapel. En daar hebben we het nog een keertje over of er meer blote vrouwen zijn of niet.
Ja.
En misschien zijn vrouwenlichamen gewoon... Als voornamelijk hetero mannen dingen schilderen... dan is het best logisch dat daar blote vrouwen op staan.
Ja, want die hadden ze... hebben we dit met de Michelangelo-man... hebben we dit denk ik ook besproken.
Dat zou kunnen. Maar dat het dan ook, denk van... Het is een soort van confirmation bias, heb ik altijd het idee.
Ja.
Denk van, want je kunt ook... Daar hoef je niet eens je best voor te doen. Als je schilderijen van en over... heroïsche vrouwen gaat zoeken, kun je er ook heel veel vinden.
Ja,
zeg maar die Franse revolutie schilderij met die vrouwen die boos.
Europa.
Ja.
Ja.
Europa is altijd de stoerwijf.
Ja.
En die heeft wel eens een blote jetser. Maar daar gaat het niet om. En denk van... Maria is fucking vaak afgebeeld.
Ja, dat is
Maria wordt denk ik Jezus nog meer... De meeste... Maar ik denk dat hij misschien wel meer vereerd wordt dan Jezus.
Ja.
In het katholieke katholicisme. Maar net als zo Joan of Arc. Is echt zo'n boegbeeld van...
Frankrijk.
Van Frankrijk. Maar ook van een soort van onverschrokken... vechtlust voor het vaderland.
Ja.
En ik denk ook waarom wij nog steeds allemaal weten wie zij is. Is omdat ze zo fucking jong was.
Ja.
Want ze was gewoon een puber. En of ze nou delusional was of niet...
Ze heeft wel een leger geleid.
Ze heeft het wel gedaan.
Ja.
Als fucking meisje van 17.
Maar weten we dan ook toevallig waarom de mening gedraaid is, zeg maar? Of omdat de helft van het volk eigenlijk wel achteraan stond?
Ik denk dat... kijk, behalve extremisten...
Ja.
Zijn mensen natuurlijk op een gegeven moment wel redelijk bijgedraaid van het verbranden van ketters.
Mm-hmm.
En heksen. En weet ik veel wie. Dat heeft nog even geduurd nadat zij verbrand is. Yeah. Voordat we als mensheid over het verbranden van vrouwen omdat ze heidenen waren. Want het is voordat ze op pad gestuurd werd. Heeft ze ook een gesprek gehad. Om te kijken of ze een heks was.
Oh, ja.
Ik had trouwens laatst, en dat wist ik al. Maar het is wel een leuk verhaal.
Ja.
Dat wij hebben een aflevering over heksen op bezems en met katten en zo.
Ja.
Maar dat de reden... Een van de redenen dat vrouwen met katten als heksen gezien werden... is omdat die de pest niet kregen.
Ja.
En dat is niet omdat die kat magisch is. Dat is omdat de pest kreeg je van vlooien op knaagdieren zaten.
Ja.
En als je een kat hebt...
Ja, die vreten die knaagdieren.
Die zorgen dat er geen knaagdieren in je huis zit. Ja. Waardoor er geen vlooien van knaagdieren jou de pest kunnen geven.
Ja.
Maar
er waren toch vast ook mannen met katten of gezinnen met katten?
Nou, het schijnt dat... Want dat is ook leuk. Katten zijn het enige dier ter wereld wat zichzelf gedomesticeerd heeft.
Ja.
Want katten krijgen altijd een bad rap over dat ze... nuffig zijn.
Ja.
Maar katten hebben besloten dat ze bij mensen willen wonen.
Ja, precies.
Honden zijn met een soort van dwang zover zo doorgefokt. Maar mensen zijn honden zijn slim. Nee, voor honden zijn echt niet bijster intelligent.
Nee.
Ja, maar zij kunnen gaan zitten en katten niet. Denk van, als ik tegen jou
zeg... Kijk, nou, katten ook wel kan,
maar... Als ik tegen jou zeg zitten, dan ga je ook niet zitten. Nee. Het is niet omdat je dom bent, dat ze met je zeggen van... Waarom de fuck zou ik naar jou luisteren? Ja. Maar katten hebben zichzelf gedomesticeerd. Omdat waar mensen wonen, is graan en ander eten.
Ja.
En daar komen kraagdieren op af. Dus als je bij mensen gaat wonen, endless supply of muizen.
Ja.
Dus die zijn bij mensen gaan wonen. En de lievere katten, die wonnen het dan van andere katten om in bed te mogen komen slapen. Ja,
precies. Misschien was een puma niet zo'n goed idee. Maar... Nee,
dit vangt misschien wel dingen in de achtertuin. En ja. Je hebt ook van die katten waarvan je denkt, van, nou, je hoeft echt niet in mijn bed te komen liggen. Want dan slaap ik niet.
Ja.
Terwijl ik heb twee katten, die altijd bij mij in bed slapen.
Ja.
En schattig zijn. En ik heb... gaat alles goed?
Nee.
Zit je oorbel vast
in je traag? Zit vast in mijn
traag. Heb je medische... Oh.
Hij is vast.
Daarvoor had ik ook geen muizen in mijn huis. Maar ik weet ook vrij zeker dat... Ik heb ook gezegd dat ik s'avonds naar bed ga. En dat je echt zo'n spinnetje ziet zitten.
Ja.
En dat je denkt, ja oké, okay, ik ben ook niet bang voor spinnen. Ik heb zoiets van, weet je...
Het zit
er. Mikasa, Sukasa.
Maar muizen die gaat
er... En dan s'ochtends ligt er een dode spin onder de traag. Maar... buiten de religieuze connotatie vind ik Joan of Arc gewoon een stoer wijf.
Ja.
Of ze nou een psychose had of andere psychische aandoeningen. Want dat zou me ook niks
verbazen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat
je daarom gesprekken met de Heer hebt in je hoofd. Ze heeft het wel gedaan. Je moet het maar even doen. Hè?
Ja, precies. Maar je hoort wel vaker zo van heiligen... Dat hij, zal ik je bijschrijven?
Lekker.
Dat hij zo...
dat hij postuum...
gesprekken...
Ja.
Ja, dat, bijvoorbeeld, volgens mij de heilige Bernadette van Lourdes.
Ze hadden allemaal gesprekken met
die Jezus. Ja, met Maria.
Ja,
maar ook Maria-verschijningen.
De helft van de heilige heeft met iets of iemand gepraat. Of het nou God is, of Maria, of een engel.
Ja.
En toch stond er blijkbaar de doodstraf op in de middeleeuwen.
Ja, maar dat was natuurlijk... Misschien wel om dezelfde reden als waarom dat die mensen nu een beetje met een scheef oog aangekeken worden.
Ja.
Het is niet te verklaren. En in de middeleeuwen was je al gauw, volgens mij, een heks, een ketter, werd je verstoten.
Ja, volgens mij zodra je een beetje anders was dan andere mensen. Ja. Om nog terug te komen op de katten. Van die weduwen. Want oude, dat is ook een ding. En dat is een theorie waarvan ik niet weet of dit een hele diepe... wortels in de werkelijkheid heeft.
Ja.
Maar dat... mensen zijn een van de weinige zoogdieren... die ver voorbij... vrouwen dan, van mannen niet... hun vruchtbare leeftijd...
Ja, nog doorleven. Ja.
Want laten we even strak afkappen... op, weet ik veel, 48. Dan zijn vrouwen, volgens mij gemiddeld gezien... niet meer vruchtbaar.
Ja.
En dan word je 80.
Ja.
Dus een solid derde van je leven... Nee. Hebben we helemaal niks aan je. Nee. Samen en stekertjes.
Kost je alleen maar geld.
Maar dan van die... Zo'n weduwe is dan natuurlijk raar. Want die zit daar maar. Die kinderen die zijn al getrouwd en weet ik veel wat aan het doen. En de man is dood. En die woont, weet ik veel, in een of ander huisje. Waar ze, God mag weten, wat doet. Want dat is ook, zeg maar, het onbekende is dan heel eng, hè?
Hoogstwaarschijnlijk een puzzelboekje invullen en een keer aardappelschillen.
Maar daar woont dan ook een kat en dit is dan de enige persoon in het dorp.
Met een kat.
Met een kat die, nou waarschijnlijk dat niet, maar omdat ze in de eentje is en weet ik veel, een puzzelboekje aan het maken is, is die kat dan een beetje aan het aaien, zeg maar. En dat is ook, zeg maar, als je in een wijk woont en er is één beetje een raar persoon die een beetje uit de toon valt... die nooit echt met iemand praat. En die heeft dan ook nog... weet ik veel... 12 papegaaien.
Ja, daar dan spelen van die Amerikaanse kinder... spannende films op in. Dan ja, is dat is dan een heks.
Zeg maar... een beetje... uit de toon vallende mensen... die in hun eentje wonen...
Ja, die zijn raar.
Zijn zeg maar de buitenstaander.
Ja.
En daar... ontstaan dan van die folklore dorpsverhalen
omheen. Ja, precies.
En of ze nou je voetbal lek steken... of dat als je er langs gaat... dat je daarna de griep hebt... omdat je er thee gedronken hebt, zeg maar. Wat het dan ook is. Omdat het hele dorp elkaar de hele tijd ziet... en erover praat. En die persoon ook nog eens niet naar de kerk gaat, of zo. Ben je meteen een ketter en een heks en weet ik veel wat.
Ja.
En dan gaan we dan testen door je te verdrinken. En als je verdrinkt, was je een heks. En als je verdrinkt, was je een...
Andersom.
En als,
als je verdrinkt, was je geen heks. En dan was je... Dan
en als je niet verdronk, werd je, dan ging je alsnog vermoord.
Ja, dan ging je op de brandstapel.
Nou, het schijnt dat de meeste heksen niet op de brandstapel zijn gegaan, maar
opgehangen.
Ja, er zijn ook... bijna geen mensen op de... Dat is meer een soort van...
Een echte...
martel.
Ja, precies. Ja. Ja, ophanging is ook iets effectiever, denk ik. Ik denk dat brandstapel, dat kost allemaal wel veel energie en...
Dan weet je wat, maar ook heel... Dit is een praktische quest, hè?
Ja.
Ik vind quest echt zo lekker stom. Ja. Dat is een quest, zeg maar in het Nederlands is het een quest.
Net als profetie.
Ik bind jou met je armen achter een paal op het dorpsplein vast om te brandstapelen. Laten we vooropstellen dat je, voordat dit voorbij is, in ieder geval echt hele goede brandwonden hebt, waar je toen echt wel aan dood ging.
Mm.
Maar die touwen zijn toch veel eerder door dan dat jij echt in de fik staat.
Ja, dat denk ik ook. Misschien maakt ze die touwen nat of zo.
Ja, het ding is dat infectietechnisch is nog steeds, als je nu brandwonden hebt, fucking gevaarlijk. Dus laten we vooropstellen...
Maar deze dan niet met een ketting of zo?
Ja, dat weet ik niet. Ja, want Jezus wordt ook altijd afgebeeld met spijkers door zijn handen.
Ja.
Mensen werden niet gekruisigd met spijkers door hun handen.
Nee, gewoon met touwen.
Mensen werden met hun armen aan die bovenbalk vastgebonden.
Ja.
En stonden op een heel klein riggeltje.
Ja. Tot je
en omdat je uiteindelijk door je knieën zakt, omdat je niet kunt blijven staan, verstik je jezelf met dat je armen, zeg maar, boven je hoofd zijn. Dan kun je niet meer normaal blijven ademen, geloof ik. Als je aan je armen gaat hangen...
Ja, dat is fucking dan, zwaar.
Zeg maar van uitputting en dat er iets raar wordt verknepen, geloof ik, is de reden dat je doodgaat.
Oké.
Want je kunt niet zo lang blijven staan.
Nee.
En volgens mij werden mensen ook wel met een spijker door hun voeten, zeg maar. Maar dan werd je... Je hiel bot.
Ja.
Door je hielbot aan allebei de kanten van de paal in de paal geslagen. Je werd niet tussen je middenvoetsbeentjes aan de voorkant.
Nee, ja, dat ziet er alleen esthetisch mooi
ja,
uit.
Ja, maar je werd zeg maar door je hielbot aan de zijkant. En dan zak je zeg maar door je benen heen. Maar dat bot is dik genoeg dat er helemaal niks uitscheurt. Want je voeten scheuren uit. Alexander is echt aan het genieten nu. En het doet heel veel pijn.
Ja, dat geloof ik. Het doet nu al pijn als je dit vertelt.
Misschien moeten we een keer een aflevering gewoon over een van de random afbeeldingen van dat Jezus gekruisigd is. En dat ik zwaar ga uitpluizen hoe kruisigingen werken.
Ja,
en dan kun jij dit...
Ik kan dat niet zo goed zeggen. Zoals je merkt, kan ik dat niet zo goed zeggen.
Maar ik vind het een heel mooi schilderij.
Ja, ik ook. Echt.
Ik vind Jean een stoer wijf.
Ja.
En ik weet niet of we net al onze intermezzo met Jero Nee hebben gedaan.
Ja, want ik...
Ja, maar zeker ophangen in de huiskamer.
Wat is jouw J ook de huiskamer?
Nee, ik denk... Ik overweeg hem voor mijn werkkamer.
Snap ik ook.
Dat je denkt, van, ga ik opgeven of ben ik een bad bitch net als Jean?
Ja, net als Jean.
Gaan ze me... verbranden op de brandstapel.
Nee, kijk, dit zou hier echt prachtig
zijn. Oh ja, dat zou heel vet zijn op die donkerblauwe muur.
Ja.
Zeker boven de bank dan.
Ja.
Er is gestemd. Gent. Er is geen andere input.
Nou ja, in dit huis is nog wel één andere input.
Een kwart input.
Oké, okay, jij zegt het.
Ja, nou, ik wil jullie danken voor het luisteren. Wederom, volg ons op Instagram om te zien waar we over lullen voordat het gebeurt. En... like de podcast. Geef het sterren als dat een mogelijkheid is waar jij je bevindt. En dan hoor je ons de volgende keer.
Doei!
Doei!